Dan openen we Gods woord en dan doen we vanmiddag in het Nieuwe Testament. We lezen met elkaar Matteüs 4 vanaf het eerste tot en met het 11e vers. Schriftlezing in deze middagdienst, Matteüs 4 en daarvan de eerste 11 verzen.
Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde, zeide: indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide: er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. Toen nam hem de duivel mede naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen des tempels. En zeide tot hem: indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts. Want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal en dat zij u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen aanstoot. Jezus zeide tot hem: er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam hem de duivel mede op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zeide tot hem: al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zeide Jezus tot hem: ga weg, Satan, want er staat geschreven: de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af. En zie, de engelen zijn toegekomen en dienden hem.
Geliefde gemeente, gisteren gebeurde het weer in ons land. Een plaatsje in Zuid-Holland met de naam De Lier, zo'n beetje tussen Rotterdam en Den Haag ingeklemd, daar kwamen weer politiemensen oog in oog te staan met demonstranten. En het was te zien hoe die politiemensen een linie vormden, met een schild in de hand, de andere hand een grote wapenstok, waarmee ze jongens en meisjes probeerden om de demonstranten de goede kant op te brengen. Maar wat dan altijd belangrijk is voor de Nederlandse politie, voor die mensen wanneer ze op linie staan, dat is dat die wapenstok niet afgepakt wordt. Dat gebeurt wel eens in een oproer. Dat er zo tijdens het heetst van de strijd een van de demonstranten of hooligans, wat voor mensen dan ook, zo'n lange wapenstok afpakt en dat zo'n wapen aan de verkeerde kant van de linie belandt. Dat een wapen afhandig wordt gemaakt. Nu, we zien in ons gedeelte hoe er ook een strijd zich aftekent voor onze ogen. Niet een strijd tussen enkele politiemensen en wat demonstranten. Maar een strijd die zich voltrekt tussen niemand minder dan de duivel, de boze en de Heer Jezus, het licht der wereld. Een strijd tussen donker en licht. Een strijd op leven en dood. En ook een strijd waarin de duivel ten diepste probeert om de Heere Jezus, met eerbied gesproken, een wapen afhandig te maken. We hopen er met de hulp van de Heere naar te luisteren wanneer we stilstaan bij de eerste verzoeking. De eerste verzoeking, en we vinden dat in het gedeelte dat we met elkaar hebben gelezen, Matteüs 4, en dan staan we vanmiddag stil bij de eerste vier verzen. Matteüs 4... vanaf het eerste tot en met het vierde vers is het uitgangspunt van de prediking vanavond. En dan schrijven we als thema boven de verkondiging: Satan krijgt stenen voor brood. Satan krijgt stenen voor brood. En we zeggen dat wel eens tegen elkaar in de volksmond. Wanneer iemand stenen voor brood krijgt, dan wordt zo iemand teleurgesteld. Stenen voor brood. Nu, Satan krijgt vanmiddag stenen voor brood. Let dan op drie gedachten. Allereerst, wanneer de Heer Jezus verzocht wordt, letten we op de tijd van deze verzoeking. Het eerste en tweede vers, daar zullen we ook uitgebreid bij stilstaan vanmiddag. De tijd van deze verzoeking. In de tweede plaats staan we stil bij de tactiek in deze verzoeking. Dan hopen we er aan de hand van vers 3 op te letten welke tactiek de duivel nu hanteert. Om tot slot te luisteren naar de tegenaanval op deze verzoeking. Want we lezen in vers 4 hoe de Heer Jezus een aanval opent op de duivel. Tegenaanval. Dus allereerst de tijd, in de tweede plaats de tactiek en in onze derde gedachte de tegenaanval op deze verzoeking. En dat alles onder het thema, Satan krijgt stenen voor brood. Matthäus begint ons gedeelte met deze woorden. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn. Toen. Daar moeten we meteen al even een streep onder zetten. En daar moeten we meteen al even onze gedachten over laten gaan. Dat woordje toen. Want daarmee neemt Johannes ons in gedachten mee. Neemt Matthäus ons in gedachten mee. Naar een bijzonder moment in het leven van de Heer Jezus. En daarom neem ik u ook in gedachten mee naar dat moment. En dan verplaatsen we ons even in gedachten naar de Jordaan. Daar zien we zo midden in de Jordaan een man staan. Hij is gekleed in een kamelenharen mantel. Draagt een leren gordel om zijn middel. En wanneer we die man zo zien staan, dan zien we allemaal mensen naar die man toekomen. De mensen lopen het water in. Ze belijden één voor één hun zonden. En we zien hoe die man in die kamelenharen mantel, omgord met die leren gordel, hoe die man die mensen één voor één onder water laat gaan en vervolgens weer boven het water uit doet komen. Het is, en die jongens en meisjes zijn in gedachten al voor, Johannes de Doper. En wanneer Johannes de Doper dan zo bezig is met preken en met dopen, dan komt er op enig moment een man naar hem toe. En wanneer die man dichterbij komt, dan ziet Johannes wel wie hij is. Het is niemand minder dan de Heer Jezus. En Christus die vraagt aan hem of hij door Johannes de Doper gedoopt kan worden. Ja, dat beveelt de Heer Jezus. En eerst aarzelt Johannes nog, komt hij met tegenwerpingen. Maar op enig moment dan gebeurt het dat ook de Heer Jezus door Johannes de Doper onder water wordt gebracht. En ook weer voorzichtig uit het water op doet komen. En wat gebeurt er dan op dat ogenblik? Dan zien we in gedachten hoe de hemel open gaat. Hoe er een gedaante van een duif afdaalt op de Heer Jezus. En hoe er klinkt vanuit de hoge hemel de woorden die we vinden aan het slot van het vorige hoofdstuk. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Niemand minder dan de allerhoogste God, de Vader, zegt het van zijn zoon. Deze is mijn geliefde, mijn zoon, in wie ik al mijn welbehagen heb. We zouden kunnen zeggen vanmiddag, gemeente, dat dit met alle eerbied gesproken een hoogtepunt is in het leven van de Heer Jezus. Een geestelijk hoogtepunt. Het tweede wat hier gebeurt, is dat de Heilige Geest op de Heer Jezus neerdaalt. Christus wordt hier als het ware gesalfd met de Heilige Geest. Aangewezen en gezalfd als koning. Hij treedt met deze gebeurtenis het publieke leven als het ware binnen. Hij treedt in de openbaarheid. Voor dit moment, dat weten de meesten zoals we hier in de kerk zijn wel. Voor dit moment weten we helemaal niet zoveel van de Heer Jezus. Ja, we weten dat hij als 12-jarige jongen in de tempel heeft gezeten. We weten iets van de geboorte van hem. Maar heel veel van die eerste 30 jaar van Christus is verborgen. Kennen we niet. Weten we niets van. heeft zich als het ware afgespeeld in duisternis, in nevelen gehuld. Maar hier in dit gedeelte, in Matthäus 3, zien we dat Christus in de openbaarheid treedt. Dat is het tweede. En het derde wat we wel moeten noemen, wanneer het gaat om dat woordje toen, dat is wel dit. Dat de Heer Jezus nu, in het openbaar, in de openbaarheid, ook zijn ambtelijke bediening begint. Het wordt zichtbaar voor de ogen van de mensen, dat hij een ambt bekleedt. Want de mensen bij de Jordaan horen het, dat hij de Zoon van God is, in wie de Heere een welbehagen heeft. Toen, zegt Matthäus, na die doop, na dat geestelijke hoogtepunt, na het feit dat Christus zijn ambt op zich neemt, toen werd Jezus weggeleid in de woestijn. Ik trek een aantal geestelijke lijnen, gemeente, voor we verder gaan. Het is niet zelden zo, in het bijzonder voor degenen die de Heere hebben liefgekregen, dat na een geestelijk hoogtepunt vaak een aanval volgt van de duivel. Dat wanneer we misschien in de kerk hebben gezeten en de preek sprak ons aan. De preek sprak zo aan dat we als het ware in de greep kwamen van het woord. De Heere die richtte op een heilige manier zijn pijlen op ons hart en vuurde die pijlen ook af tot in ons hart. De hemel hing laag. We proefden als het ware in de tijd een stukje van de eeuwigheid, omdat de hemel zo laag afdaalde dat als het ware de hemel de aarde raakte, omdat het zo goed was in Gods huis. Of die ene keer, u die de Heere dient, dat u avondmaal mocht vieren hiervoor in de kerk. En het was geestelijk eten en drinken voor u. U voelde het, de Heere komt erin mee. Een geestelijk hoogtepunt. Maar wat gebeurde er toen u thuis kwam? Je kwam thuis, schonk een kop koffie in. Je probeerde misschien nog wat na te spreken over de preek. Maar ach, er kwam een discussie. Schelden, de vlam sloeg in de pan, er werd met deuren geslagen. Weg was de zegen. Weg was de zegen. Na een geestelijk hoogtepunt komt niet zelden een aanval van de duivel. Valt niet zelden een aanval van de duivel te bespeuren. Toen. Maar we zagen ook dat de duivel, de Heer Jezus, gaat aanvallen nadat de Heer Jezus in zijn ambtelijke bediening is gesteld. En daarom trek ik ook een lijn in alle voorzichtigheid, broeders, naar ons die in de bediening mogen staan. We kennen elkaar niet al te goed, maar toch liggen hier ook geestelijke lessen voor het ambtelijke leven. Want juist wanneer we een ambt mogen bekleden in de dienst van de Heere, dan zal de Satan altijd zijn pijlen richten op hen die een taak hebben gekregen in Gods koninkrijk. Richard Baxter, een Engelse puritein, heeft een boek geschreven getiteld The Reformed Pastor. Het is ook in het Nederlandse taalveld vertaald onder de titel De Reformatie van het Pastoraat. En in dat boek, daar schrijft die Engelse puritein dat de Satan nu altijd probeert om zijn pijlen te richten op de generaals in het leger van Christus. Want als je een generaal kunt uitschakelen, dan kun je er meer uitschakelen. Dus de duivel zal altijd zijn pijlen richten, geliefde ambtsdragers, op ons, wanneer we dienst doen, maar ook wanneer we buitendienst zijn. Wanneer we in de ambtelijke bediening zijn gesteld. En daarom doen we er goed aan, en ik preek ook voor mezelf vanmiddag, om te doen wat Gods woord zegt. Heb acht op uzelf en op de kudde. Maar allereerst heb acht op uzelf, dat is de volgorde. En dan op de kudde. Opdat we altijd met een goed en gerust geweten mogen leven. Voor God en mensen. Toen. Toen. zegt Matthäus. Toen werd Jezus, want dat staat in ons eerste vers, toen werd Jezus van de geest weggeleid. Want dat moeten we niet vergeten vanmiddag. Wanneer we dit zo'n beetje op ons laten inwerken, wat er net gezegd heeft, dan zouden we misschien wel aan het twijfelen gebracht kunnen worden. Dan zouden we kunnen denken, ja, dan zijn we door genade een kind van God geworden. De Satan die richt zijn pijlen op je, juist wanneer je de Here mag kennen en dienen. Maar hoe zullen we dan staande blijven? Wie zal dan staande gehouden worden? En daarom staat hier zo nadrukkelijk in vers 1 dat ook de geest de Heere Jezus wegleidt. Vanuit de duivel gezien, gemeente, wordt de Heere Jezus zometeen verzocht. Dat hoop ik nog te zien. Vanuit de duivel gezien wordt Christus als het ware op de zeef gelegd. Maar vanuit God gezien drijft de geest de Heere Jezus in de woestijn. En vanuit God gezien zal duidelijk worden dat Christus niet alleen gezalfd is tot koning, maar dat hij ook zal overwinnen als koning. Christus zal zegen vieren. Christus zal triomferen. Hij zal overeind blijven. Vanuit God gezien zal Christus hier bevestigd worden in het ambt. En dan wordt hij weggeleid in de woestijn. Welke woestijn? Nou, naar alle waarschijnlijkheid de woestijn van Judea. Want verderop gaat het erover dat de Heere Jezus naar Jeruzalem gebracht wordt, naar de stad. De Heere Jezus komt net uit de Jordaan. Nu een woestijn die zowel bij de stad Jeruzalem als de woestijn ligt, of bij de Jordaan ligt, is de woestijn van Judea. Dus naar alle waarschijnlijkheid is de Heere Jezus daar gebracht. Woeste plaats, dorre plaats, droge plaats, weinig eten. En wanneer we Marcus 1 erop naslaan, dan lezen we dat de Heere Jezus daar het gezelschap heeft gehad van wilde dieren. Hyena's, jakhalzen, schorpioenen, slakken of slangen. Dat zijn de dieren die in de woestijn leven, die de Heer Jezus als het ware gezelschap hebben gehouden tijdens die periode dat hij daar was in de wildernis, in de woestijn. Waarom eigenlijk? Waarom wordt Christus door de geest weggeleid in de woestijn? Waarom wordt de Heer Jezus als de Zoon van God nu gebracht in de woestijn? Nou, de Zoon van God wordt vanmiddag in de woestijn geleid en voor onze ogen geschilderd, omdat ook die andere Zoon van God in de woestijn werd geleid. Wie bedoel ik dan? Wie is die andere Zoon van God? Dat is Israël. Israël, die in de Bijbel ook letterlijk de Zoon van God wordt genoemd. Kijkt u maar naar het gedeelte waarop Mozes voor de farao staat en Mozes tegen farao zegt dat de farao zijn volk moet laten trekken. Dan wordt Israël letterlijk Gods Zoon genoemd. En ook Israël werd de woestijn ingedreven. Waarom, kinderen? Nou, zullen jullie zeggen, Israël werd de woestijn ingedreven omdat ze naar het beloofde land op weg waren. Dat is ergens ook wel waar, maar Deuteronomium 8 zegt het toch anders. Deuteronomium 8 die zegt ons vanmiddag dat het volk Israël, de Zoon van God, de woestijn in werd gedreven om beproefd te worden. De Heere God heeft die Zoon van God, het volk Israël, beproefd. En hoe deed de Heere dat? Door middel van honger. Door middel van hen honger te laten lijden. En hoe heeft het volk daarop gereageerd? Vuist in de lucht. Opstand. Murmureren. Morren. Rebellie. Dus die ene Zoon van God, het volk Israël, heeft in alle opzichten gefaald in de gehoorzaamheid van de Heere toen er honger kwam. In het begin van het Oude Testament. En daarom moet nu aan het begin van het Nieuwe Testament die andere Zoon van God, niemand minder dan de Heer Jezus, de woestijn in worden gedreven. Krijgt hij honger en zullen we zien dat hij wel de beproeving doorstaat. Dat de Heer Jezus wel overeind blijft. Daar waar het volk Israël faalde, blijft Christus overeind. Blijft hij, met eerbied gesproken, staande in de woestijn. Ja, en dan wordt hij, zegt vers 1, verzocht. Maar nu zou het zomaar kunnen zijn dat er vanmiddag iemand in de kerk zit die zegt, ja, verzocht. Maar de Heer Jezus was toch ook God? De Heer Jezus was toch zonder zonde? Hoe kan de Heer Jezus nu verzocht worden terwijl hij God is? Dat kan toch nooit? De Heer Jezus is dan wel mens geworden, maar hij kan nog nooit verzocht worden zoals wij verzocht worden in ons leven. Wij zijn toch mensen van vlees en bloed en zeker wij worden verleid en verlokt, maar dat geldt toch niet voor Christus die God bleef terwijl hij mens werd? Hoe moeten we dat zien? Christus, gemeente, is wel degelijk verzocht. Dat lezen we allereerst in Hebreeën 4. Dat Christus in alles verzocht is geweest, uitgenomen de zonde. In alle dingen verzocht. En daarbij komt, en dat is een belangrijke lijn vanmiddag, dat er niemand zo verzocht is door de duivel dan de Heer Jezus zelf. Want daar waar wij, zoals we hier allemaal in de kerk zijn en nu meeluisteren op dit moment, daar waar wij bij de minste of geringste poging van de duivel soms al onderuit gaan, niet blijven staan, niet overeind blijven, daar houdt Christus stand, daar blijft hij wel staan. Dus de Satan die heeft in het leven van de Heer Jezus op alle mogelijke manieren, met alle macht en kracht geprobeerd om hem tot vallen te brengen. Hij is verzocht op de meest uitnemende manier die wij ons maar kunnen voorstellen. Echt. En denk dan ook nog maar even aan Adam in het paradijs. Adam was toch zondeloos? Adam had toch ook geen zonde gedaan? Maar wat gebeurde er met die zondeloze man? Precies, die ging onderuit toen hij verzocht werd. En daarom blijft de laatste Adam, in het begin van het Nieuwe Testament, daar waar Adam aan het begin van het Oude Testament viel, overeind. Toen werd Jezus van de Geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van den duivel. En dan gaan we verder, gemeente, want dan lezen we in vers 2 in een, ik zeg nog andermaal, we staan vanmiddag wat uitgebreid stil bij de eerste gedachte. Dan lezen we in vers 2 dat de Heer Jezus na die 40 dagen en 40 nachten gevast te hebben, honger krijgt. Ja, waarom vast de Heer Jezus eigenlijk? Waarom houdt hij zich hier, want zo moeten we het lezen, van eten? Hij heeft, wanneer we Lucas lezen, naar alle waarschijnlijkheid alleen niet gegeten, hij heeft wel gedronken. Waarom vast Christus hier? Waarom eet hij niet? Nou zegt iemand vanmiddag, dat is niet zo moeilijk, in de woestijn is geen eten. Daar is geen eten voorhanden. Dus het is niet vreemd dat de Heer Jezus 40 dagen, 40 nachten heeft gevast. Nu zo moeten we het niet zien, hoe voor de hand dat misschien ook ligt, die gedachte. Ik noemde net Johannes de Doper in de woestijn. Nu hij heeft gegeten van wilde honing en van sprinkhanen. Zo voorzag hij zichzelf in voedsel. Dat de Heer Jezus hier dus 40 dagen, 40 nachten vast, is niet zonder reden. Dat doet hij bewust. Welke reden is dat dan? Waarom heeft Christus dan gevast? Nou, Calvijn wijst erop dat de Heer Jezus in deze 40 dagen en 40 nachten de afzondering heeft gezocht om zich zo voor te bereiden op de kostbare taak die de Heer voor hem had weggelegd. Hij heeft zich voorbereid op zijn werk. Maar, zo mogen we het ook zien, de Heer Jezus die heeft zich in die dagen van afzondering ook willen concentreren op het gebed. Hij heeft gemeenschap willen oefenen met zijn Vader. Hij heeft zich willen toewijden, zich willen toeleggen op de gemeenschap met zijn hemelse Vader. En daarom heeft hij zich 40 dagen en 40 nachten onthouden van eten. Heeft hij gevast. Om zo dat wapen van het gebed te kunnen handhaven. Om zo het wapen van het gebed te kunnen hanteren tijdens het vasten. Gemeente, ik trek opnieuw een lijn, een praktische lijn. Het is goed, in het bijzonder in het leven van Gods kinderen, en leg uw leven er vanmiddag maar naast, om eens een poosje te vasten. Om eens een poosje dingen opzij te leggen. Om ons bepaalde zaken bewust te onthouden. Eten? Misschien. Bepaalde vormen van drinken? Misschien. Maar mag ik vanmiddag een ander middel noemen? Schermtijd. Schermtijd. Hoeveel tijd hebben wij, eerste persoon meervoud, ik sluit mezelf ermee in vanmiddag. Hoeveel tijd hebben wij in de achterliggende week, ik pak alleen maar even de achterliggende 7 dagen. Verder hoeven we voorlopig niet terug te gaan. Hoeveel tijd hebben we in de achterliggende week gekeken naar een scherm? En zet dat nu eens over tegen de tijd dat u in uw Bijbel hebt gelezen. Dat jij in je Bijbeltje hebt gelezen. U hoeft mij niet te antwoorden. Gewoon ook geen mail. U hoeft ook niet in de consistorie te komen zometeen. Beantwoord deze vraag maar voor Gods aangezicht. Schermtijd tegenover de tijd die de Heer heeft gekregen. En daarom, het kan wel eens goed zijn om een poosje te vasten. Om een poosje deze zaken opzij te leggen. Want wees eens eerlijk, gemeente. Ik zal het ook zijn vanmiddag. Dat beloof ik u. Wees eens eerlijk. Lukt het bidden? Lukt het bidden echt wanneer je nou een hele avond onderuit gezakt op de bank hebt gelegen? Beetje scrollen? Beetje naar dat scherm kijken? De hele avond je misschien hebt laten entertainen door fastfood van de wereld? Kun je dan gemeenschap oefenen met de Heer? Kun je dan bidden? Is er dan opening? Vasten. De Heer Jezus heeft het gedaan. En dan is het zo dat Matthäus de Heer Jezus niet alleen tekent als de Zoon van God, gedreven door de Geest, maar ook als mens. Want dan krijgt Christus aan het eind van onze tweede gedachte, zo lezen we. Dan krijgt Christus honger. En dan gaan we naar onze tweede gedachte. De tactiek in deze verzoeking, wanneer we stilgestaan hebben bij de tijd. De Heer Jezus heeft honger gekregen en dan is het dat de duivel naar hem toe komt, vers 3. En de verzoeker tot hem gekomen zijnde, zeide, indien gij Gods zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Wie komt er naar de Heer Jezus? Moeten we kort op letten? De verzoeker. De Satan. De duivel. Die het er altijd om te doen is om mensen te verleiden, mensen te verlokken, mensen bij de Heere vandaan te houden en te trekken. Daar is hij al begonnen, mee begonnen in het paradijs, tegenover Eva, tegenover Adam. En dat probeert hij nu elke keer weer om mensen te verlokken, om mensen te verzoeken tot de zonde. Heeft het gezegd tegen Eva. Je mag zeker van geen enkele boom eten hier in het paradijs. Slechte dienst, de dienst van de Heere. Heeft het gezegd over Job. Job dient de Heere alleen maar omdat Job er beter van wordt. Hij heeft het zo gezegd tegen Jozua de hoge priester. kijk eens wat voor vuile kleren je draagt. Hier sta je voor de engel van de Heer, maar kijk eens. Zo heeft de Satan geprobeerd om de kinderen van de Heer te verzoeken, om ze te verleiden. Hij heeft ze gewezen op hun vuile kleren, om de Heere God als het ware verdacht te maken. De verzoeker, de verleider, de verlokker, dat is de duivel. En die komt nu tot de Heer Jezus. Wanneer? Ja, hij komt tot de Heer Jezus na de doop. En dan moeten we even kijken hoe de duivel dan de Heer Jezus probeert te verleiden naar dat bijzondere moment. Vers 3. Laten we maar kijken naar de woorden die de duivel gebruikt. Indien gij Godzoon zijt. Indien gij Gods zoon zijt. Waarom vraagt de duivel dit? Waarom gebruikt de Satan op dit moment deze woorden uitgerekend? Indien u Gods zoon bent. Gemeente, omdat we net gezien hebben dat niemand minder dan de Vader zelf tegen zijn eigen zoon heeft gezegd: u bent mijn zoon. Mijn geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. U bent mijn zoon. U bent mijn kind. En nu zet de Satan als het ware die woorden die God gesproken heeft in twijfel. Is het ook dat God gezegd heeft, Eva? Is het ook? Dat doet de Satan nu elke keer, gemeente. Gods woord in twijfel trekken. Rook opwerpen. Twijfel zaaien. Ach, moeten we dat woord nog zo lezen anno 2023? Wat Paulus allemaal geschreven heeft. Ja, dat was in die cultuur. Dat was toen. We leven nu in zulke ontwikkelde tijden. Ja, we moeten de Bijbel toch echt heel anders lezen. Is het ook dat God gezegd heeft? Maar wat doet de duivel hier, gemeente? We moeten nog iets dieper peilen. Met die woorden die de duivel hier gebruikt, indien gij dan Gods zoon zijt, zegt hij eigenlijk dit, en vergun me dit vanmiddag, dat ik het zo uitleg. Ja, Heer Jezus, daar is net wel wat bijzonders gebeurd bij de Jordaan. De hemel is open gegaan, er is een duif neergedaald, de Heilige Geest is op u neergekomen, de stem van God heeft geklonken. Bijzonder moment. God heeft gezegd dat u zijn zoon bent. De Vader heeft ervan getuigd dat u Gods kind bent. Maar kijk nu eens waar u nu bent. U bent in de woestijn, dorheid, droogte. 40 dagen honger, 40 dagen vasten. Bent u nu de zoon van God? Meent u dat nu echt? Het kan dan wel geklonken hebben dat u de zoon van God bent, maar die andere zoon van God dan, in het Oude Testament, dat volk Israël, dat werd toch door de woestijn geleid en die kregen toch eten? Heeft de Vader niet gezorgd voor manna? Heeft de Vader van Israël niet gezorgd voor eten, voor onderhoud in de woestijn? En Heer Jezus, wat gebeurt er op dit moment met u? 40 dagen, 40 nachten honger? Bent u de Zoon van God? Is het echt waar? En die hemelse Vader die zegt dat hij uw Vader is, zorgt die eigenlijk wel voor u? Voorziet hij u eigenlijk wel van eten? Zorgt hij wel, in de diepste zin van het woord, voor zijn kind? Hoort u, gemeente, wat hier gebeurt? Hier stelt de Satan, als het ware, de Heere Jezus op de proef als zoon van God. Hier probeert met eerbied gesproken de duivel een wicht te drijven tussen de Vader en de Zoon. Hier wil de Heer Jezus, hier wil de Satan ten diepste de Heer Jezus laten twijfelen aan de zorg van de Vader. En dat doet de duivel nog. Ben jij een kind van God? Bent u een kind van God? Kijk eens naar je leven. Dorheid, droogte, moeite, verdriet. En denk je dat de Vader zorgt? Denk je dat God naar je omziet? Ben jij nu een kind van God? Bent u een kind van de Heere? De duivel doet het ook bij Christus. Indien ge dan Gods zoon zijt. En dan gaat de duivel door. Zeg, zo zegt de Satan tegen Christus. Zeg dat deze stenen broden worden. We moeten hier denken, gemeente, aan de situatie dat de Heer Jezus is aangekomen bij een stapel stenen. En die stenen in de woestijn van Judea, die hadden wel een beetje de vorm van een brood. Moeten we niet denken aan de broden van de Maxima of de Kof, of Bakkerij Brouwer. Nee, die broden in het Oude Oosten, dat is nog zo, die hebben een platte vorm, een ronde vorm. En die lijken wel enigszins op de stenen die we ook aantreffen in de woestijn. En dan heeft een mens, wanneer we zo naar die stenen kijken, niet veel verbeeldingskracht nodig. Of je ziet in zo'n stapel stenen broden. Dus nu staat de Heer Jezus daar met honger, echte honger, zo mogen we het zien. Voor een stapel stenen. En met enige verbeeldingskracht kan de Heer Jezus daar broden in zien. De Satan probeert Christus dus te verleiden en te verlokken door middel, ja wat zegt John Bunyan in de Heilige Oorlog, door middel van de oogpoort, door middel van de ogen. Net zoals, en ik noemde haar al, net zoals Eva, want oh wat zag die vrucht er lekker uit. Net zoals in het leven van Lot, want toen hij keek naar die vlakte van Sodom, oh wat zag het er vruchtbaar uit. Net zoals in het leven van koning David, toen hij over het dak van zijn paleis liep. Want o, wat zag zijn buurvrouw er aantrekkelijk uit. Christus wordt hier verzocht door middel van de oogpoort. Maar de Heer Jezus wordt ook verzocht, niet alleen door middel van de ogen. Maar Christus die staat hier ook, terwijl hij honger heeft. Mag ik het vanmiddag zo zeggen? Terwijl de Heer Jezus kwetsbaar is. Terwijl Christus zwak is. En dan trekken we meteen de lijnen maar weer door. Dat gebeurt nog in het leven van Gods kinderen. Dat de Satan vaak komt wanneer een kind van God kwetsbaar is. Wanneer een kind van de Heere zwak is. Wanneer is dat? Wanneer we moe zijn. Hele dag gewerkt. Hele dag op school gezeten. Moe. Uitgeput. Ja, en om dan nog een stukje uit de Bijbel te lezen. En om dan nog een goed boek te pakken. Nee, dan maar een beetje zappen. Beetje scrollen. Wanneer we moe zijn, gemeente. Dan zijn we vaak lusteloos als het gaat om de dingen van de Heer. Als we moe zijn, zijn we vaak ook kwetsbaar, omdat we dan makkelijk uitvaren tegen iemand. Dan worden we onredelijk. Schieten we uit onze slof. Wanneer sloeg Mozes tegen de rots? Precies, toen hij moe was van het gemurmureer van het volk Israël. Moe. Wanneer liep de fariseer, of wanneer liep de priester, moet ik zeggen. En wanneer liep de leviet voorbij aan de gewonde man daar bij de weg van Jericho, toen ze dienst hadden gedaan in de tempel. Ze waren misschien wel vermoeid. Gemeente, wanneer een mens vermoeid is, dan komt de duivel met zijn verzoekingen, met zijn verleidende macht en kracht. Dan is hij erbij om te verleiden, te verlokken en om te verzoeken. En dat is nu ook wanneer een mens ziek is. Want ik weet niet hoe het u vergaat, maar wanneer iemand ziek is en koorts heeft, probeer dan maar eens om een stukje uit de Bijbel te lezen. Probeer dan maar eens om een gebed te doen. Ook dan zijn we kwetsbaar, is de duivel erbij. En om niet meer te noemen, gemeente, een kind van de Heere, en opnieuw leg uw leven er maar naast, een kind van de Heere is ook kwetsbaar en zwak, wanneer hij gezondigd heeft. Wanneer hij is gevallen in de zonde, is hij zwak, komt de duivel erop af. Denk maar eventjes aan Simson. Daar ligt hij in de schoot van Delila. Haren worden afgeknipt. En daar is hij, zwak, kwetsbaar. En hij heeft de Heere nodig om weer krachtig te worden. Wanneer we kwetsbaar zijn, maar er ligt nog een lijn in dit vers. En die lijn wil ik ook trekken, gemeente. De Heere Jezus wordt niet alleen verzocht wanneer hij kwetsbaar is en wanneer hij zwak is. Nee, Christus wordt ook verzocht wanneer hij alleen is. In de eenzaamheid. En zo is nog, opnieuw maar weer, praktische lijnen naar het leven van zoals we hier zitten vanmiddag en meekijken vanmiddag. Broeders in de kerk, waar kijkt u naar wanneer uw vrouw 's avonds al zegt, ik ga vast naar bed, ik zie je zo. Waar gaan dan uw ogen heen? Welke weg zoek je dan op het wereldwijde web, broeders in de kerk? Jonge vrienden in de kerk, wanneer je alleen bent op je kamer, helemaal alleen waant, wat voor tekstberichten verstuur je dan? Wat voor foto's maak jij dan? Welke foto's stuur je dan? Verstuur je dan? Maar ik zeg het vanmiddag ook en ik doe dat niet zonder reden vanmiddag. Welke foto's stuur je door? Wanneer we alleen zijn, komt de Satan om ons te verzoeken en te verlokken en te verleiden. Gemeente, er zal meer van te zeggen zijn, maar we gaan naar onze laatste gedachte. We gaan van de tactiek in deze verzoeking naar de tegenaanval op deze verzoeking. Vers 4, en daar zal ik wat korter in zijn. Doch hij, dat is de Heer Jezus, doch hij antwoordende zeide, er is geschreven. De Heer Jezus die gaat in de tegenaanval, als ik het zo mag zeggen. En het is heel belangrijk om te zien hoe Christus dat nu doet. Want een aanval van de duivel moet beantwoord worden. Maar het is niet om het even hoe we dat doen. Want Eva heeft het geprobeerd en Eva ging onderuit. Die ging discussiëren. Maar wat doet Christus? Christus komt, gemeente, met het woord. Er is geschreven, zegt de Heer Jezus. En dan gebruikt de Heer Jezus een woord uit Deuteronomium 8. Ik noemde dat gedeelte net al. De mens zal bij brood alleen niet leven. We mogen dus eten en drinken. We bidden het ook. Geef ons heden ons dagelijks brood. Maar waar Christus ons vanmiddag wel op wil wijzen, dat is dat aan dat gebed, geef ons heden ons dagelijks brood, wel een ander gebed vooraf gaat. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Dat God centraal moet staan. Dat allereerst. En dat zegt de Heer Jezus. De mens zal bij brood alleen niet leven. Ook, maar niet alleen. Nee, maar bij alle woord dat door de mond Gods uitgaat. En nou komt de vraag aan het eind van de verkondiging tot ons. Mogen wij nu leven bij het woord dat uit de mond van God is voortgekomen? Mag dat woord van de Heer ons eten en drinken zijn? Dat woord dat ons allereerst wijst op onze verlorenheid, verdorvenheid, zonde, schuld. Dat woord dat als het ware de vinger legt op de zere plek, dat wij voor God niet kunnen verschijnen zoals we geboren zijn. Maar ook datzelfde woord dat erop wijst dat er nu een uitkomst is. Dat er nu redding is. Dat er nu verlossing is bij de Heere Jezus Christus. Maar ook dat woord, gemeente, wanneer we Christus hebben liefgekregen. En wanneer de Satan ons op de zeef legt en zegt het. Jij een kind van God? U een kind van de Heere? Dan zou je nooit in zonde gevallen zijn afgelopen week. Dan zou je nooit gestruikeld zijn de achterliggende dagen. Jij een kind van God? U de Heere dienen? Om dan op grond van Gods woord te kunnen zeggen, gemeente. Satan, je bent op verkeerd adres. Duivel, je moet hier niet zijn. Satan, ga naar Golgotha. Want daar heeft de laatste Adam stand gehouden, waar de eerste Adam viel. Daar heeft Christus aan het kruis gehangen. En toen heeft het geklonken aan de voet van het kruis. Indien gij dan Gods zoon zijt, kom van het kruis. Daar siste de Satan als het ware dezelfde woorden weer in de richting van Christus aan het kruis. Maar daar heeft de Heere Jezus voor al zijn volk en kinderen het mogelijk gemaakt. Dat ook Gods kinderen die hier verzocht en verleid worden, toch eenmaal de eindstreep mogen halen. De kroon mogen dragen, de kroon van het leven, de kroon van de overwinning. En dat Gods kinderen het mogen zeggen, met de dichter van Psalm 56. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ja, ik vertrouw op God door geen vrees gestoord. Wat sterveling. Ja, zelfs de duivel. Wat sterveling. Zou mij schenden. Amen.